vergeten op dat veldaggedoe daar in Etersel. Dus ik heb eigenlijk niks gedaan. Dat is alleen, keurig netjes de vrouw van Bert is op een gegeven moment weer geüpdate, zal ik zeggen. Dus mijn programmaatje, dat moet eigenlijk weer de goede Keplers gebruiken. Hai. Maar verder ben ik zeer benieuwd naar wat jij allemaal aan nieuws te spuien hebt. Dus ik luister gewoon het rondje mee uit, Nico. Van Papa Alpha, 3 Delta, Oscar Quebec.
Ja, van Pijan Alde, hallo. Nou, dan heb je toch ook weer Space Station wat gemist. Want je had dus wel even met de Valerie kunnen babbelen. Best actief hoor. En zeker dit weekend met de velddagen. Dat was heel gedoe. Maar ja. Goed, even kijken dan. Bert is eventueel nog iets anders. KIH delen. Oké, van PA0 Delta Lima Oscar. Nou ja. Goed, dan even kijken wie er nog meer bij komen vanavond. PA0 Delta. Nee dus. Oké, dan gaan we meteen maar aan het nieuws beginnen. PA0 Delta Lima Oscar dus in Veldhoven. Even kijken. Het verhaal over de orbital debris, oftewel de losse rommel die achterblijft in banen om de aarde, waar iets aan gedaan moet worden, er wordt ook Amsat bij betrokken. Dus even allemaal lezen wat daar nou precies de discussie is, maar goed. De S-band is een hoop aan de hand, hè, met discussies over systemen, vooral met computer, draadloze computerverbindingen die allemaal gaan verschijnen in S-band. Met netwerken en zo die allemaal gebruik gaan maken bij de 2,4 GHz band. En ja, daar zitten ook amateurbanden, dus dat geeft een beetje discussie. De ARRL heeft al geprotesteerd. En nou, dan komen weer reacties uit de professionele wereld natuurlijk, van ze moeten niet zeuren. Nou, goed, dus dat geeft leuke effecten. Het is gewoon niet meer tegen te houden, vrezen we. Maar daar zal dus heel wat gaan gebeuren, alleen dus de discussie nou van tot wat voor vermogens mag daar gebruikt worden door die diensten. En wat betekent dat voor machtiging en zo? Moet er dan machtigingen worden uitgegeven als het grotere vermogens zijn van de draadloze computerverbindingen overal? Dat is een beetje moeilijk en zo. Dus lastige discussie. Goed, bij Amsat India wordt dus volop gewerkt aan een amateursatelliet. Ze hebben al een hoop apparatuur klaar, een hoop van het design klaar en zo. En ineens begonnen ze pas na te denken. Dus het is natuurlijk jammer als je dat altijd achteraf doet. Je moet eigenlijk meer voordenken dan nadenken, dat is veel nuttiger, want dat bleek wel weer. Ze willen dus bijvoorbeeld een 2 meter downlink, amateur downlink maken. Dus net onder 146 MHz, maar ze hebben een commando uplink bij 149 MHz. Pas op het laatste moment kwamen ze op het idee van, hé, dat kon wel eens fout gaan. Het kon wel eens zijn dat die 2 meter output, dus de ingang van die 149 MHz ontvanger dan dichtdrukt en dan wordt het om. Commando-signalen dus niet meer ontvangen. Lastig, wat moeten we nou doen? Dus dan krijg je discussies, moeten ze nou moeilijke filters in gaan bouwen of moeten ze toch maar een andere uplink kiezen voor de commando-dingen? Slim, we hadden toch eerder over na moeten denken, zou je zeggen. Maar goed, officieel is nu door de ISRO, de ruimtevaartorganisatie in India, die satelliet goedgekeurd en die gaat dus Hamsat heten. Dat is niet te geloven. Ik wist niet dat onze club ook al een satelliet ging krijgen die de naam Hamsat ging krijgen, maar zo schijnt hij dus te moeten gaan heten. En die moet dus met PSLV raket vanuit India gelanceerd worden samen met de IRS P6, een Indiase satelliet verder. Maar goed, over het algemeen staat die satelliet nu nog bekend als VUSAT, hè? Dus India's amateursatelliet VUSAT, maar die wordt er straks misschien officieel Hamsat genoemd. Nou ja, dat wordt interessant dus. Daar komen dus allerlei apparatuur in van Amsat India. Maar ook wordt de satelliet voor een deel gebouwd door ISRO, de grote ruimtevaartorganisatie. En ja, het is vooral dus amateurapparatuur die aan boord gaat komen van de amateurs die daar in India bouwen en ook voor een deel uit het buitenland kunnen krijgen. Bijvoorbeeld ook van een Nederlandse amateur die ook zo'n ding aangeboden heeft om daarin te stoppen, die VU-sat. We zullen zien. Het is nog allemaal niet zo duidelijk wanneer die lancering gaat komen, maar het wordt tijd dat het nou serieus genomen gaat worden blijkbaar, het hele verhaal. Even nog hier kijken, er zijn een heleboel nieuwtjes. Dit gebied. Even kijken. Het zijn zo lange verhalen allemaal. Van de Amsat daarna activiteiten in Noord-Amerika die daar geweest zijn met de grote bijeenkomst onlangs. waarbij ze dus ook natuurlijk flink gepraat hebben over de komende satellietprojecten, Oscar E en Eagle. Wat er allemaal wel en niet in moet komen. Ze zijn volop bezig met het ontwerp van die dingen. Maar ja, daar horen we ongetwijfeld nog meer van. Goed, maar het grote nieuws van deze week, daar komen we nou toch op. En dat is een heel groot wonder wat gebeurd is in amateursatellietwereld. En niet alleen voor de amateursatellieten is dat heel bijzonder. Het blijkt namelijk dat een hele oude amateursatelliet weer opnieuw actief geworden is. Namelijk de goede oude AMSAT Oscar 7. Het is niet te geloven. Vrijdagavond is die ontdekt door PET G3 IOR. En notabene PET die in die periode dat Oscar 7 ook actief was, zo'n beetje ook de meest actieve amateursatellietfreak van de wereld was. En overal actief was met amateursatellieten. Nieuws verspreiden, netten, runnen en noem maar op. En die is de laatste jaren een beetje weggezakt in activiteiten. Die was wat andere dingen aan het doen. Maar die was degene die nou bij toeval vrijdagavond ontdekte dat Oscar 7 het nog weer opnieuw doet. En dat was dus even een grote verrassing. Nou ja, allerlei reacties uit de hele wereld natuurlijk van hoe is dat nou mogelijk. Want die Oscar 7 die was dus in november 1974 gelanceerd, bijna 28 jaar geleden, niet te geloven. En die was na pakweg 4 jaar, 5 jaar uit, 4,5 als ik me goed herinner, 4,5 jaar na de lancering was hij defect, was hij verdwenen. En dat was vrij normaal voor satellieten in die periode, want ook Oscar 6 en die andere satellieten in die tijd, die gingen meestal na een jaar of 4, 5 uiterlijk wel kapot, omdat dan de batterij het begaf. Dat was de normale reden voor een satelliet om defect te raken. En dat gebeurde bij Oscar 7 ook, dus niemand was verbaasd. Dus ja, toen was het afgelopen. Hè. Dus ergens 1978 geloof ik, ja dat het was. 79 uiterlijk, nee, ik dacht 78. Dus toen was die verdwenen. En ja, dat was dan meteen definitief afgelopen. Dus sindsdien is er nooit meer iets van gehoord. Hè. 24 jaar geleden. En nu ineens verschijnt hij weer. En hoe kan dat? Nou, de normale manier waarop dan de meeste satellieten defect gingen was dan dat de batterij defect raakte doordat één of meer cellen overgingen in een kortsluiting. Waardoor dus de stroom van de zonnepanelen kort gesloten werd. En dan gebeurde er dus niks meer. Kon er geen spanning meer opgebouwd worden. En kwam er dus ook geen energie meer voor de elektronica beschikbaar natuurlijk. Want ja, als alle spanning nul blijft, dan gebeurt er niet veel. Dus dat was het probleem. Maar nou blijkt dat soms zo'n batterij, zelfs na een lange periode, en dat blijkt nu wel, dan toch weer alsnog zich anders gaat gedragen, waardoor die een open cel ergens gaat krijgen. Of een hele hoge weerstand krijgt dan zo'n cel. En als die in serie staan en je krijgt ergens een open verbinding in die serie van cellen, dan heeft dat een leuk effect. Dat eigenlijk de batterij dus niet aanwezig lijkt te zijn. Hij houdt dan natuurlijk geen lading vast. Dat is logisch, hij werkt niet meer als batterij, maar het is gewoon een open verbinding geworden. Oftewel, de zonnepanelen die nog steeds goed functioneren, die nog steeds stroom leveren, die kunnen dan via de regelcircuits die er nog wel zijn, alsnog weer energie leveren aan de elektronica en de satelliet. En dan begint hij dus gewoon te functioneren. Misschien niet altijd, misschien gaat het bij vlagen, maar hij doet het weer. Zoiets hebben we natuurlijk ook eerder gezien bij andere satellieten. Vooral RS-1 is daar heel beroemd om geworden. Die heeft het meer dan 10 jaar volgehouden. 15 jaar zeggen sommigen. Dat is hem af en toe nog eens een keer horen. Maar die heeft het heel lang gedaan om diezelfde reden. Terwijl zijn collega RS-2, die tegelijkertijd werd gelanceerd, dus na een paar maanden defect was en nooit meer gehoord is. Maar RS-1 die bleef maar doorgaan. Nou, zoiets zien we nu misschien weer met Oscar 7, die vrolijk weer verschijnt. En weer prachtige signalen begint te genereren op amateurfrequenties. En dat klinkt heel aardig, omdat Oscar 7 natuurlijk wel een van de meest populaire amateursatellieten is geweest die er ooit gebouwd zijn. En dat kwam omdat hij als allereerste een mode B relaisstation aan boord had. Zijn voorganger Oscar 6 had alleen een mode A, dus 2 meter naar 10 meter. Oscar 7 had ook mode A, maar daarnaast ook een mode B, dus 70 centimeter naar 2 meter. En dat niet alleen. Op 2 meter maakte hij echt heel veel vermogen. 6 tot 8 watt. Een enorm downlink signaal op 2. En ja, in de begintijd was dat toch wel een beetje spannend voor veel mensen om op 70 centimeter een uplink signaal te maken. Want dat was toen nog best wel een akelig hoge frequentie, vond iedereen. Er was nog geen apparatuur voor te krijgen, dus je moest echt alles zelf bouwen wat dat betreft. Dus iedereen die op Oscar 7 mode B actief werd, die moest echt zelf 70 centimeter zenders bouwen en zo. En antennes, dat was allemaal zelf bouwen in die periode natuurlijk. Dus het was redelijk bijzonder om dan op die satelliet te kunnen werken met mode B. Maar als je dat eenmaal voor elkaar had, dan was het echt perfect. Hij zit in een hele leuke baan, 1450, 1460 kilometer cirkelvormige polaire baan. En dat is lekker hoog natuurlijk, ook handig, kun je grote afstanden overbruggen. En hij zat ook in een zonsynchrone baan, dus dat betekent de passages waren elke dag rond dezelfde tijd. Inmiddels blijkt dat die baan toch een klein beetje gedraaid is na 28 jaar. Vroeger waren de passages 's avonds een beetje aan het begin van de avond. Nu beginnen ze meer om een uur of 9 zo echt hoog over te komen. Dus het is een beetje gekanteld dat baanvlak, maar dat is nog niet veel. Maar een uurtje of 2 verschuiving, zeg maar. En ja, het signaal op 2 meter was weer verschenen. 2 meter baken en later bleek ook het bijbehorende mode B-relaisstation het ook gewoon goed te doen. Bleek gewoon te gebruiken te zijn. Maar niet altijd. Sommige omlopen is die gewoon helemaal uit. Dan hoor je niks, maar andere omlopen doet hij het gewoon. De telemetrie is ook gewoon volledig operationeel, CW-telemetrie, met 24 kanalen, 6 groepen van 4, met bijbehorende nummers en zo. En nou blijkt ook dat die telemetrie het ook gewoon goed doet. De originele betrokkenen bij de ontwikkeling en bouw van de satelliet, die zijn natuurlijk wild enthousiast dat ze dit allemaal mee mogen maken. Die beginnen gelijk weer alle oude files boven te halen om te kijken hoe het ook weer allemaal zat. En bijvoorbeeld Chan King, W3GEI, die notabene betrokken is geweest bij de bouw van die satelliet, die was helemaal wild. Want die satelliet is voor een groot deel in zijn huis gebouwd, in de kelder. Dus daar was hij wel enthousiast. En ook AMSAT-DL, de bekende figuren die er ook bij betrokken waren, die hebben ook nog in zijn huis meegeholpen om het spul af te regelen en te testen. Want die hebben de elektronica voor een groot deel geleverd, de relaisstations en zo. En bakenzenders. Nou, dus die vinden het allemaal prachtig dat ze dit weer allemaal mogen zien. Die zijn gelijk telemetrie gaan decoderen en het blijkt allemaal redelijk goed te functioneren aan boord. Zelfs de referentiespanning die ze altijd hebben gehad, die staat nog redelijk op zijn normale waarde. Het grootste gedeelte van de tijd tenminste. Dat betekent dat de rest van de telemetrie ook betrouwbaar is. De temperaturen zijn redelijk normaal. De spanning zit een beetje vreemd. De volle batterijspanning lijkt meer dan 13 volt, maar de helft is maar 5, nog wat. En dat kan natuurlijk niet. Waaruit af te leiden is dat er inderdaad iets vreemds is met die, even kijken, ja, die is 5,8 volt. En dat betekent dat dus de helft van de spanning niet is wat die zou moeten zijn. Want die zou op 13,9 uit moeten komen. Nou goed, dat betekent dus dat in ieder geval de bovenste helft van de batterij defect is. En daar zit dan waarschijnlijk die onderbreking, is het idee. Maar ja, dat betekent wel dat die dus gewoon toch op de juiste momenten de juiste signalen kan genereren. En telemetrie kan laten zien hoe het er allemaal uitziet aan boord. Dus het begint bijna weer de goede oude tijd te worden van meer dan 25 jaar geleden. Toen we dus dagelijks Oscar 7 zaten te monitoren, want dat was toen een tijd lang de enige actieve amateursatelliet. Dus iedereen was ook actief op die satelliet en alles gebeurde daarmee. Want Oscar 6 die was net daarvoor ook aan het vergaan, die was ook 2 jaar eerder gelanceerd en ook, dus ook 2 jaar eerder defect geraakt. En Oscar 8 die werd pas gelanceerd in maart 1978. Dus daartussen zat Oscar 7 en die heeft het echt leuk weten te doen in die periode. En, nu zijn we zo verwend met zoveel satellieten, dat vinden we dan vreemd. Maar in die periode was er maar één, dus daar moest je het echt mee doen en dat was zeer populair. Nou, sindsdien zegt ook iedereen zo'n mode B-relais als in Oscar 7, dat hebben we al die tijd niet meer gehad. Was het maar zo, hè? Hadden we nog maar eens een keer zo'n mode B-relais. Maar ja, vandaar dat we er nou ook over zitten te denken om bijvoorbeeld in de komende Delphi-satelliet ook zo'n ding in te bouwen. Zou heel leuk kunnen zijn, want iedereen zit erop te springen blijkt. Nou, als iedereen het zelf eens wil proberen, dat baken, telemetriebaken op 2 meter zit op 145.972 zo'n beetje. Maar hij kan wel een paar kilohertz verschoven zijn inmiddels. Misschien een paar kilohertz hoger, lager, een beetje op en neer schuiven. En natuurlijk ook Doppler shift in de gaten houden. De downlink op 2 meter zit op 945.925 tot 975. Ergens in dat stuk, iets van 50 kilohertz breed. En dat moet dus aardig lukken. De bijbehorende uplink die zit op 432.125 tot 432.175. En dat is dus een beetje gekke frequentie zou je zeggen, 432. Maar dat kwam dat nog voor de tijd was dat die satellietband in de 70 centimeter band afgesproken werd tussen 435 en 438. Dus dat is een beetje een vreemde situatie nu, maar dat was in die periode dus redelijk normaal om daar een uplink neer te zetten in eerste instantie. Nou blijkt ook dat hij niet alleen op 2 meter actief is, want hij schakelt zichzelf soms spontaan om naar de andere mode, naar mode A. En dan verschijnt hij op 10 meter. En daar is hij ook al gehoord, zei het zwak, maar dat moet ook werken. Daar heeft hij zijn telemetriebaken in de mode A downlink op 29502. Daar zit hij ook nog zo'n beetje, zwakjes. De downlink dan tussen 29400 en 500, 100 kHz breed, 29.4 en 29.5. En de bijbehorende uplink op 2 meter zit dan van 145,850 tot 59. Dus ook uiteraard 100 kHz breed. Het mode B-relaisstation is inverterend, dus dan moet je lower sideband in de uplink sturen en dan krijg je upper sideband in de downlink. Het mode A-relaisstation is gewoon niet inverterend, dus upper sideband komt ook naar beneden als upper sideband en dat werkt dan gewoon. Uplink op 2 meter moet linksom circulair zijn voor mode A. En voor de UHF uplink voor mode B moet je rechtsom circulair gepolariseerd gebruiken. Dus, interessant, daar heeft hij ook nog een als eerste satelliet toen een 70 centimeter baken gehad op 435.1. 103 zoiets. Maar dat baken was al redelijk snel na de lancering defect geraakt, heeft men altijd beweerd. Maar nu zeggen de mensen dat ze daar toch een signaal horen af en toe. En dat is alleen maar aan als die ook in mode A staat. Want dan is natuurlijk de 70 centimeter uplink niet actief en dan kan daar die downlink komen. En ja, wie weet, het schijnt nu toch af en toe te werken, dat baken. Er was ook nog een baken op 2304.1 megahertz. Maar dat kun je helemaal vergeten natuurlijk. Maar dat is toch grappig dat ook dat 70 centimeter baken zelfs misschien nog kan werken bij 435.1. Ook een beetje raar frequentie uiteraard, maar dat kan. Daar heb je nog wel. Dus, wie weet, gewoon eens kijken. Ik heb een paar passages geluisterd vandaag, maar net in die passages was hij boven Europa niet actief. Hij zit een groot deel van de tijd nu in de zon, toevallig, vanwege de baanvlakstand. En dat helpt misschien ook om de zaken te veranderen, dat daardoor iets gebeurd is. Maar dat betekent dat hij dus niet elke passage actief is, maar als hij het doet, dan moet hij behoorlijke signalen genereren. En ook de doorlaatband is dan blijkbaar gewoon operationeel. Dat kan ook in mode A gaan functioneren. Mocht je hem dus niet horen op 2, kijk dan eens gewoon op 10. Wie weet is hij daar dan gewoon actief. Dus ja, de goede oude tijd weer helemaal terug. De goede oude Oscar 7 weer operationeel, dat is niet te geloven. Zo lang heeft nog nooit een amateursatelliet het uitgehouden. En zelfs ook in de professionele wereld is dit een groot wonder dat zoiets gebeurt. Maar ja, je ziet het als de energie maar is, dan wil dat wel werken. Er zat dus helemaal geen computer in die satelliet, want die bestonden nog niet in die tijd. Het was allemaal met allerlei schakelcircuitjes en analoge elektronica en zo allemaal. Een schakelklok, zeg maar, die hem omzette van de ene naar de andere mode één keer per dag en dat soort grappen. En telemetriesysteem uiteraard met losse schakelingetjes, digitale schakelingetjes en dat soort dingen. CW-telemetrie. En werkte allemaal prima. En zelfs nu na 28 jaar blijkt die elektronica nog voor het grootste gedeelte helemaal volledig functioneel te zijn. Nou, dat moet je nog maar eens zien met de modernere satellieten. Die houden dat niet zo goed uit met de stralingssituaties die je daarboven krijgt en enorme temperatuurproblemen enzovoort. Dus het is wel redelijk bijzonder, mogen we zeggen. Wat valt er verder dan nog te vertellen aan andere zaken? Want het andere nieuws valt er allemaal bij in het niet, vindt iedereen. Voor de Space Station is natuurlijk het een en ander. Er is dit weekend de grote Amerikaanse velddagen geweest. Het hoogtepunt van het jaar vindt iedereen daar, geloof ik. Dus dan is iedereen ineens actief en er gebeurt er van alles en nog wat. Contest eraan vast, alle banden actief. Ook alle amateursatellieten zeer actief. Een aantal zijn dus ook bewust in bedrijf gesteld of in de goede mode gehouden, zoals ook Oscar 40, die speciaal in de bekende modus gehouden, dat die goed beschikbaar is, roedak uitgehouden en dat soort zaken, zodat dat geen probleem was. Nou ja, Space Station ook geactiveerd, zeg maar. De bemanning gewaarschuwd van pas op, meedoen met de grote velddagen. En dat hebben ze ook gedaan. Zowel Valery Corazon, de grote commandant, zou ik maar zeggen, was actief, als ook de andere bemanningsleden waren erbij. En volop met phone bezig geweest. Vandaag ook een passage over Europa was Valery bezig. Alleen hij heeft een probleem met zijn microfoon. Of hij gebruikt hem verkeerd of hij houdt hem op een verkeerde stand. Het is niet duidelijk, maar Hele stukken van zijn uitzending is hij niet of nauwelijks te verstaan. Gewoon niet te horen. Is hij heel erg zwak in de verte en je hebt er niks aan. Dus dan moeten we mensen waarschuwen van, hey, doe eens iets aan je microfoon, want we horen je gewoon niet. Dus je krijgt van een carrier van heel hard, maar je hoort haast niks. Dus dan moet hij weer van, oh sorry, nou, dan komt hij weer wat steviger signaal. Maar het is nog niet echt een zware modulatie, zou ik maar zeggen. Het is heel moeilijk te horen wat hij zegt. Maar in principe kan het wel werken. Dus hij is behoorlijk actief en zeker dit weekend was hij zeer actief. Met de velddagen en ze waren volop bezig met punten uitdelen, zeg maar, in die contest die daarbij hoorde. En dat vonden ze allemaal prachtig. Nou, daar zijn zo vast even een paar van de belangrijkste ontwikkelingetjes. Intussen is de Space Shuttle dus wel geland, hè, die dus vorige week nog aan de Space Station zat. Met wat moeilijkheden. Ze hadden maandag willen landen, maar dat ging niet door vanwege slecht weer, toch, in Californië. Dinsdag weer, woensdag weer. Nou, toen werd het te gek, toen hebben ze woensdag maar besloten om op Edwards Air Force Base in Californië te landen. Want daar was het gewoon prima zonnig weer, niks aan de hand. Dus dat was even vervelend, maar goed, nou staat hij in ieder geval toch veilig aan de grond. Dus dat is weer gelukt. De volgende missie is een Space Shuttle vlucht die niet naar het Space Station gaat. Dat kan dus ook nog, STS-107 in juli. Maar die gaat dus gewoon allerlei wetenschappelijke onderzoekingen doen in een baan om de aarde, zoals dat vroeger vaker gebeurde natuurlijk. In oktober komt er dus weer een volgende bemanning aan boord. Maar er zal toch geen toerist bij zitten deze keer. Er was wel een plan voor om een ruimtetoerist mee te nemen, maar dat gaat niet door. De papierwerk is niet rond, zeggen ze. Nou ja, dus moet je het uit wil leggen. Maar daar zou dus zo'n popartiest zijn, zou ik maar zeggen, die mee wilde. Maar daar zit er nog wel meer te springen. Maar dat moet allemaal eerst allemaal nog getraind, gekeurd en andere dingen mee gedaan worden. Dus dat is allemaal moeilijk. Intussen zitten we natuurlijk met onze Nederlandse astronaut die zitten wachten op een kans. Maar ja, dan moet wel zijn vlucht betaald worden en dat is nog steeds niet geregeld. Dus dat is even lastig. Goed, tot zover eerst vast eens even kijken of het een beetje aankomt. PA3DOQ en de groep PA0DLO.
Nou ja, wat je hebt Nico. Nou, het signaal is loei hard, joh. Dat komt redelijk goed aan. Dat is het punt niet. Ja, die veldagen, Amerikaanse veldagen, had ik eigenlijk min of meer op gerekend. Alleen, helaas ben ik dat vergeten. Gisteren door alle mogelijke andere dingen op dat veldje daar. Op een gegeven moment om 2:30 is inderdaad te proberen. Of eens te kijken of dat er überhaupt iets te horen viel. En zeker of dat er mogelijk nog een verbinding te maken was. Was wel de bedoeling. Ik had het wel verwacht dat er iets met die Amerikaanse veldwagen op een gegeven moment, als ze dan niet actief zijn, dan kun je het wel schudden. Dan doen ze het nooit meer natuurlijk. Hè. Even afgezien daarvan, heb jij toevallig nog een of ander nummer van die satelliet Oscar 7 bij de hand, Nico? Want dat komt in onze normale lijst met Kepler-sets, komt dat ding natuurlijk niet meer voor momenteel.
Nee, dat klopt. En dat is ook heel begrijpelijk. Ja, dat is. Oeh, dan moet ik natuurlijk even kijken of ik daar zo gauw op kan duikelen. Uit mijn hoofd even is het 7530. Maar dan zou ik even. Dat is echt een oud nummer alweer. Jeetje. Ik even kijken, ik heb de caps hier al ergens. Dat is niet zo'n probleem. Daar begon natuurlijk iedereen om te vragen. Ja, 7530. 07530. Lekker oud nummer. Oftewel 1974, 89 Bravo. Dus 74089 Bravo. En daar zijn Keplers beschikbaar redelijk recent. Die doen het gewoon. En dan zie je dus in wat voor baan die zit. Hè? 101,9 graden inclinatie. Dus links van het noorden. En dus komt die zeg maar s'avonds rond een uur of 9, plus of min een uur zo, komt die redelijk hoog over van zuid-zuidoost naar noord-noordwest. Dat wordt recht over ons hoofd. 1450, 1460 kilometer hoog. Dus die Keplers die zitten niet in de normale serie. Dat is er niet zo gauw aan te komen, maar via is er wel iets geritseld inmiddels. En die worden dus wel doorgegeven links en rechts. En die schijnen gewoon te werken. Zonder al te gekke problemen. Dus iedereen bevestigt daarmee dat het ook klopt. Dat hij het is. Dus ja, het blijkt toch gewoon uit alles. Hè. De frequentie, de telemetrie, alles blijkt gewoon te kloppen. Dus was even nog verwarring, kon het geen andere zijn? Nou, er zit gewoon niks anders. En zeker niet met die uplink en downlink frequenties en alles. Hè. Dus het is echt wel degelijk Oscar 7. Het is onbegrijpelijk. DOQ, DLO.
Ja, Roger. Ja, ik neem aan dat die Kepler dan ook niet op NASA website te vinden zijn of van Kelso dingen of dat soort toestanden. Die moet ergens anders vandaan komen. Maakt niet uit. Er zal, als we lang genoeg zoeken op een gegeven moment, dan verschijnt het spul natuurlijk wel ergens of lang genoeg kijken. Prima. Dat is interessant. Interessante ontwikkeling. Dus, ik kan me daar toch wel iets bij voorstellen op een gegeven moment. Klinkt misschien gek, maar ja, als een ding op een gegeven moment eigenlijk op een grote condensator gaat lijken, dan wordt hij natuurlijk ook opgeladen. Hè. Dat is toch allemaal niet al te veel lek optreden. Nee, de beste kans dat er spanning opgebouwd wordt wat wel bruikbaar is, hi, blijkbaar. Zoiets dergelijks dus. Oké. Okay. Ik luister verder met belangstelling het rondje mee af, Nico. Ik heb verder niks eraan toe te voegen. Alleen, ja, ik heb eigenlijk wel spijt nou dit bericht van jou weer horende dat ik gisteren verdomme niet die twee doorgangen op een gegeven moment overdag op dat veld daar in Nedershol niet heb opgelet. Maar ja, dat is voorbij. PNL-DLO, de groep Papa Alpha 3 Delta, Oscar Kwebeck.
Ja, oké, okay, van PNL-DLO. Nou, nog even wat betreft die batterij. Nou, het is dus juist niet zo dat die gaat functioneren als iets wat lading opslaat. Nee, hij gaat gewoon helemaal open. Het is net alsof er geen batterij is, alsof die gewoon uitgehaald is, zeg maar. En dat betekent dat de stroom van de zonnepanelen gewoon direct door kan lopen naar de elektronica. En daar zit een spanningsregelaar tussen die toch zorgt dat die spanning dan klopt voor de elektronica, die juist de waarde krijgt. En klaar. Dan wordt er dus niks opgeslagen, wordt niks vastgehouden aan lading, maar dat geeft niks. Dat betekent gewoon, zolang die in de zon vliegt, krijgt die energie toegevoerd en doet die het dus gewoon. Dat is bij andere amateursatellieten eerder ook al gebeurd. Een hele serie van die dingen, zeker ook met RS1, maar ook andere oude satellieten waarvan de batterij al lang defect is. Maar gewoon, die is overgegaan in een open verbinding en dan werkt het gewoon. Het vervelende is alleen als zo'n batterij toevallig defect raakt in een stand waarbij die een kortsluiting vormt. Dan is het afgelopen, want dan begint hij dus die zonnepanelen kort te sluiten. En dan krijg je dat de stroom van de zonnepanelen door die kortsluitende batterij naar aarde stroomt. En dan komt die stroom dus niet in de elektronica en dan kan er dus niks functioneren. Dat is dan, en dan zie je dus een satelliet verdwijnen en dan zie je hem nooit meer terug. Normaal. En dat dachten we ook dat dat bij Oscar 7 gebeurd was. En dat is ook, 24 jaar lang is dat zo gebleven. Maar nu ineens heeft hij bedacht van, hé, batterijcel kan ook open gaan. Waardoor je dus een open verbinding krijgt in plaats van een kortsluiting. En dat is ook nog beter dus, want dat betekent zodra de satelliet in de zon zit, krijg je ineens dat de elektronica weer gaat werken. En dan springt die spontaan in een van de modus die heeft, mode A of mode B, afwachten wat die doet. Het kan elke keer anders zijn als hij weer inschakelt en dan, dan begint hij te functioneren. Je hebt daar geen controle. Oscar 10 doet hetzelfde trouwens. Hè. Die springt ook in mode B gelukkig. Dat is een default mode. Dus die staat altijd wel in dezelfde mode als die al in bedrijf komt. Bij Oscar 7 is het afwachten. Bij andere satellieten kan het ook wel eens afwachten zijn wat hij gaat doen. Maar hij doet het in elk geval en daar gaat het om. Hè. Oscar 7 zit dus nu wel het grootste gedeelte van de tijd in de zon en daarom doet hij het nu goed. Maar ja, straks zal hij misschien ook de schaduw invliegen en dan hoor je hem dus meteen ook uitschakelen. Net als dat je bij RS-15 ook hoort trouwens. RS-15 doet precies hetzelfde. Die doet het ook alleen maar als die in de zon zit. Zodra die de schaduw invliegt is het meteen afgelopen. Omdat de batterij dus echt geen lading kan vasthouden, want die functioneert niet meer. Dus dat is een leuk effect, Piet. DOQ-DLO.
Ah, Roger. Prima. Ik zal eens kijken of ik ergens ook daar iets van hoor. Als ik eraan denk. Meter, ja, dat komt meestal... Misschien toch wel weer interessant om op 29 MHz ook eens wat rond te draaien en kijken wat daar te horen is. Normaal gesproken kom ik zo ook niet, dan hou ik bij 500 MHz op, Nico. Maar goed, je weet maar nooit. Ik heb verder niks. Bijzonders, nee. Dus ik luister gewoon het rondje mee uit en bedankt voor alle info. Van Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec.
Ja, oké, okay. Van PNL DLO. Nou, als je straks nog wil proberen, Oscar 7, die komt dan voorbij van, 1 minuut over 11 tot, 2 minuten over 11 zeg maar, tot 22 minuten over 11. 20 minuten lang maakt hij een boog van maximaal 22 graden aan de westkant. Dus van zuidwest naar noordwest een beetje, via het westen. Dat is de laatste passage van vanavond als ik het goed heb. En dan verdwijnt hij te ver naar het westen en dan lukt het niet meer. Maar morgen komt hij dan weer een hele serie passages voorbij, dus... Alleen s'nachts is hij buiten ons bereik, dat is juist gunstig. Hè? Dus morgens verschijnt hij met hoge passages, smiddags met lage passages langs de noordkant en s'avonds weer hoge passages over ons heen. En dat maakt hem dus voor een groot deel van de dag wel interessant bruikbaar, zou ik maar zeggen. Dus 2 over 11 tot 22 over 11, misschien even kijken. Of op 2 over 10, wie weet. Goed, even naar Bertus, KEH, PNL DLO.
een keer portofoons moeten komen repareren, Bertus. Helaas moet ik het verhaal van Nico bevestigen.
Ja, nou ja, de Sperranol telt alleen maar als kan. Nou, het heeft ook te maken met wat Bertus zegt. Kijk, één cel inderdaad niet het probleem, maar meestal is het zo dat al die cellen tegelijk zwakker aan het worden zijn. Hè? En dat is ook inderdaad gebeurd bij een aantal van die oude satellieten. En dan zie je dus alle cellen geleidelijk inzakken, waarbij dan meestal één of twee cellen het eerste gaan uiteraard, hè, de zwakste cellen. En die beginnen dan al eerder in te storten en die beginnen dan al een kortsluiting te vormen. Maar dan zie je ook al vrij snel andere batterijcellen dus problemen krijgen en die beginnen ook heel snel in te storten. En dan kom je al gauw onder die spanning waarbij het nog een beetje zinnig kan functioneren. En soms zelfs gaat het helemaal over in een kortsluiting inderdaad, van top tot teen zou ik maar zeggen. Maar als er dan inderdaad maar één cel in open verbinding wordt, dan heb je de keten open zoals je zegt en dan kan het weer werken. Maar vaak gaat het inderdaad met een heleboel tegelijk, hè? Dus dat klopt wel. Ja, en dan ben ik even kwijt wat je als tweede stukje zei. Ja, oké. Okay, ja. Nou, er zit dus, dat is dubbel, hè. Je hebt een commandosysteem wat ook inderdaad kan reageren op links van commandostations. Alleen, ja, daar heb ik nog niemand over gehoord, maar dat zou best eens kunnen dat er nou weer bij Amstad weer commandostations worden opgestart om dat ding weer te gaan bedienen. En dan moeten die lui nog even opzoeken hoe dat ook weer was en op welke frequentie die uplink ook weer zat en zo. Dat weten ze ook allemaal niet meer precies. Dus die gaan nou de oude papieren van 25 jaar geleden boven water halen om te kijken hoe het ook weer allemaal moest. Maar je hebt best kans dat ze dat gaan proberen nu. Alleen het heeft zo weinig zin, want zodra die de schaduw van de aarde invliegt, dan is hij toch weer uit. En dan hoe die daarna weer terugkomt, is weer afwachten. Dus ook al zou je hem proberen te schakelen naar een bepaalde mode, ja, nou goed, dan heb je een deel van een omloop in een bepaalde mode geforceerd. En daarna is het weer, doet hij toch spontaan weer waar hij zin in heeft. Dus misschien heeft het niet zoveel zin om daar de moeite voor te nemen. Maar het zou waarschijnlijk wel kunnen functioneren, ja, als alles werkt. Waarom zou dan de commando-uplink ook niet werken? Dat zou best eens kunnen. Het andere is dat hij een schakelklok heeft inderdaad om zichzelf om te schakelen. Die was geprogrammeerd om afwisselend mode A en mode B om te schakelen schijnbaar. Dus dat betekent de ene dag mode A voor en de dag mode B. Om de 24 uur schakelt hij zelf. En dat kan dus ook nu verklaren waarom die af en toe misschien toch in mode A en dan weer in mode B staat. Want het is maar net wat die schakelklok aan het doen is en wat voor interne klok hij denkt te zien en zo. Hè. Het is maar net, maar ja, of die elke omloop toch weer in de schaduw komt, dan maakt dat niet zoveel uit. En dan reset hij zichzelf toch steeds weer en dan weet je toch niet wat hij gaat doen. Maar in principe kan hij zichzelf best wel omschakelen van de ene naar de andere mode. Hij heeft eigenlijk meerdere modes. Mode A, B, C en D hebben ze toen over gehad in die periode. Nou, A en B zijn dan eigenlijk de modes met de 10 meter en 2 meter enzovoort. Hè. Maar je hebt ook nog een mode C en dat was, dacht ik, een low power mode B mode. Als je begrijpt wat ik bedoel, dus dat mode B, maar dan met minder vermogen. Dan heb je 3 tot 4 watt in plaats van 6 tot 8 watt. Dus zeg maar gewoon de helft. Hè. En dan had je ook nog een mode D en dat was, als ik me goed herinner, de mode waarbij die gewoon helemaal uitgeschakeld werd. Zodat dus geen zenders in de downlink actief, zodat in ieder geval de batterij rustig op kon laden. En dat is een tijdje de mode geweest om dat dan bijvoorbeeld elke woensdag te doen. Dan werd woensdag werd de batterij oplaten dag. En dan werd dus mode D aangezet als het ware. Oftewel, de zenders gingen uit en dan werd die gewoon eventjes rustig opgeladen. En dan kon die donderdags weer volop aan de slag. Zoiets was dat, als ik me daar goed herinner, uit die periode zo bedacht. Maar of die modes ook nu nog wat doen af en toe, dat weet je niet. Het kan best zijn, dus als je nu inderdaad een omloop of meerdere omlopen niet te horen is, dat die dus wel in principe gewoon functioneert, maar dat die in mode D staat. Dat zou goed kunnen. Wie weet, hij schakelt zichzelf gewoon maar een beetje om. En het is elke keer afwachten als hij dus weer spanning krijgt en dus in bedrijf komt. Wat hij doet, hè. Het is afwachten welke mode hij zichzelf schakelt. Misschien dat inderdaad een commandostation hem dan weer in een bepaalde zinnige mode kan forceren, maar dat moeten we dan eerst uit gaan proberen. KIHDLO. Ja, hij zit gewoon een stukje lager en dat kun je ook gewoon uitrekenen in feite. Dat zie je ook gebeuren, maar alleen op die hoogte zijn die afnames natuurlijk relatief klein. Hè? Hij zal kilometer of 10, 20 gezakt zijn of zo. Ja, misschien iets meer, maar dat is relatief heel weinig uiteraard op zo'n hoogte. Als je satelliet bij 800 of 700 kilometer had gehad, die zou natuurlijk al veel meer gezakt zijn. Al zeker 100 kilometer misschien, maar op die hoogte gebeurt er niet veel. Hè? Hoogstens een tiental kilometers misschien. Daarom zit hij nog steeds inderdaad op de hoogte waar je hem verwacht. Momenteel op 1474 kilometer is een beetje op dit moment, dus ja, dat is redelijk normaal, was in die periode ook. Dus er is met de baan weinig gebeurd, de satelliet zelf lijkt het heel aardig overleefd te hebben. En hij kan nog steeds functioneren, het is ongelooflijk. Maar wel leuk, omdat het inderdaad voor een heleboel mensen nog echt jeugdherinneringen zijn. Voor mij ook, want ik ben eigenlijk begonnen inderdaad met Oscar 6, Oscar 7. In die periode ben ik erin geïnteresseerd geraakt, zou ik maar zeggen. En de lancering van Oscar 7 kan ik me nog herinneren, ja. Toen zat ik Oscar 6 te monitoren en toen was het groot feest, want toen kwam er een nieuwe bij, Oscar 7. Nou, dat was wat. Dus die heb ik echt zijn hele leven gemonitord. En nou, na zo'n lange periode komt hij nog terug ook. Het is niet te geloven. Ja. En ja, we zullen kijken. Een hoop mensen zullen dus al enthousiast reageren op die mode B. Zeker als die weer die dikke signalen genereert. Hoewel uit de telemetrie leek dat de downlink power toch wat minder is dan vroeger. Maar een paar watt, 1 of 2 watt in plaats van die 8 watt die wel eens haalde vroeger. Maar goed, dat is nog genoeg, hè. Dan mag je nog niet klagen. Dat is op 2 meter meer dan voldoende, want de meeste andere satellieten hebben maar een paar honderd milliwatt. En dat gaat ook prima, hè. Dus goed idee. Goed, maar even verder. Ik hoorde ook nog AZG, PA0DL over. Goedenavond.
Ja, goedenavond, PA0DL. Nee, verder niet zo vol op te werken, maar... ja, ik rommel nog wel eens wat met mijn portofoon, zoals je waarschijnlijk al weet. En dat kan inderdaad. Hè. Ik heb hele battery packs gehad die ik... ja, hij was niet helemaal goed meer die dan voor van de vorm, maar ik krijg waarbij iedere cel de witte troep eruit komt. Dus, ja, vandaar. Nee, verder weinig op te merken. Ik ben hier aan het solderen en daar ga ik even mee door. PA0 Delo, de 100 mee naast het gek.
Ja, oké, dan. Van PA0 Delta Lima Oscar, uitstekend dan. Ja. Nou, veel andere nieuwtjes zijn er eigenlijk niet. Even kijken, Oscar 10, ja, die was leuk bezig met nog steeds in de goede stand trouwens. Hè. Ze houden hem nog steeds vast. Kan nog net. Voorlopig. Over een tijdje is dat niet meer te houden. Over een paar weken dan moet hij, even kijken wanneer het precies is, staat hij bij tot 20 juli zo'n beetje. En dan moeten ze hem weer gaan kantelen, want dan begint hij toch weer moeite te krijgen met de zonnehoek op de zonnepanelen. Maar ja, dat hoort erbij, hè. En verder zijn ze met de V-band uplink, oftewel de 2 meter uplink, bezig. 1 keer per week, hè. Op woensdag wordt dat in bedrijf gesteld. Dan kan iedereen proberen de VHF-uplink te gebruiken en de bekende S-band downlink daarbij. In plaats van de standaard UHF-uplink. En daaruit blijkt overigens uit de eerste experimenten dat dus de V-band-uplink stukken ongevoeliger is dan die zou moeten zijn theoretisch als je het uitrekent. Tot misschien wel 15 dB minder dan verwacht. En dat heeft heel waarschijnlijk ook te maken met het bekende probleem van de explosie die geweest is vorig jaar, eind vorig jaar. Dus met die problemen waardoor ook de 2 meter downlink sender verdwenen is. Het is dus eigenlijk al een wonder dat de ontvanger het überhaupt nog doet. Maar het lijkt er ook op dat de 2 meter antenne dus beschadigd is daarbij. Eén of meer elementen van de 2 meter antenne, want hij bestaat eigenlijk uit 3 stukken. Hè, 3 dipolen die aan de antennekant van de satelliet zitten. En het kan zijn dat 1 of 2 van die dipolen dus kapot zijn. Of de kabelaansluitingen na die dipolen zijn kapot of wat dan ook. En dat kan verklaren waarom dus de ontvanger een stuk minder gevoelig is dan je zou mogen verwachten. Het kan nog gecontroleerd worden door het antennepatroon te gaan meten. Dat wordt komende woensdag gepland. Bijvoorbeeld door de circulaire polarisatie van de samenstelling van die antennes goed te meten. Dan kun je daaruit concluderen welke antennes wel of niet defect zijn. Dat idee is nu. Dus daar gaan ze komende sessie op woensdag, als die weer in die mode staat, gaan ze daar eens naar kijken. Dus dan weten ze weer iets meer over de status van de satelliet wat dat betreft. Verder doet hij het uitstekend en ja, allerlei experimenten lopen, GPS en noem maar op. Hè. Dus dat gaat allemaal leuk. Andere satellieten, wat betreft de digitale satellieten, als iemand daar nog iets mee wil. Oscar 22 doet het prima. Oscar 23 doet niks momenteel, komt geen downlink. Oscar 25 komt alleen wat draaggolf zonder de digitale modulatie, zeg maar. Oscar 32, Gerwin Oscar 32 doet het wel goed, met een baken in ieder geval. Opal Oscar 38 doet niks in de downlink. Ja, dus sommige wel, sommige niet. Oscar 40 dus, ja, zoals bekend, het doet goed. De Space Station, ISS, wat betreft digitale communicatie ook niks mogelijk momenteel. Want om een of andere reden wilden ze de packet niet inschakelen of het kan niet meer. Er was ook een verhaal van de bemanning dat er iets met de PC, weet ik veel, niet goed was en de software niet geladen, weet ik veel. Nou ja, dus daar gaan ze weer iets aan doen in de komende periode als ze daar tijd voor hebben. Dus er is iets meer aan de hand waardoor de packet niet meer werkt in de downlink op in het ARIS station. Dus een beetje gedoe. Maar daar horen we nog wel. Daar mee aan de hand is in de komende week. Even kijken, V-band, ja, de bekende dingen allemaal. Dus, daar hebben we denk ik de belangrijkste nieuwtjes van deze week op te pakken. Goed, nog even kijken of er nog andere stations zijn deze week. PA0DLO? Nee, nog iemand van de reeds aanwezigen die nog wat heeft? PA0DLO? Oeh, kan niet. Nou, dan kunnen we het net sluiten, denk ik. En dan zien we volgende week verder met de wilde verhalen over een hele antieke satelliet die het gewoon ineens weer doet. Wat wel een heel komisch effect is. Goed, tot kijk dan weer. PA0DLO.
Ah, groeten Nico, bedankt voor alle info. En ja, Geert-Jan is druk aan het solderen, maar als je toch nog een heel even tijd heeft dadelijk, dan wil ik hem toch nog wel graag even spreken. AZG, Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec.
Ja, en ik wou nog even vragen ook Bertus en zo, en ook misschien Geert-Jan dan. Kunnen we iets afspreken met die club bijvoorbeeld volgende week of komende zaterdag dus?
Ja, ik zit volgeboekt. Dat gaat niet lukken. Dat had ik al aangegeven.
Ja, oké. Nou goed, dat zien we dan wel. Maar even kijken of er iets met Bertus te doen is. En misschien Joop erbij dan. Ja, mij ook. Oké. Okay. Zal ik dan proberen voor zaterdag iets voor te stellen aan die lijst? Nee, dat is de 29e dus. Oké, dan zouden we even moeten weten of Joop ook kan. Maar... nou goed, daar komen we dan wel achter. Ik zal eens kijken of ik een voorstelletje in elkaar kan zetten voor die luid als ze dan deze kant op komen afzakken als ze dat zien zitten. Okido, tot ziens.
Ja, bye Nico. V1HZG, heb jij ondanks al je drukte toch een klein moment van Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec?
Het is mijn hobby hè, ga je gaan.
Ja, Roger. Ja, ik hoorde jou, wanneer was het, donderdag? Avond of vrijdag, weet ik veel, diep in de nacht op een gegeven moment, met die CW-toestand bezig, want je bent aan het oefenen geweest. Maar ik hoorde dus zaterdag dat ding gewoon operationeel, Geert-Jan, hè, zonder aankondiging dat het een testfout was. Dus ik ging ervan uit dat hij dus weer tot leven was gewekt.
Ja, maar hij draaide toch alleen maar hier in de check, weliswaar met antenne, zodat ik hem op afstand ook kon testen, of kon controleren dat hij inderdaad opkwam. Maar hij stond gewoon hier nog in de check, dus ja. Ik weet in ieder geval zeker dat hij vanavond twee uitzendingen gemist heeft. Dat er wel wat stomme dingen steeds uit zichzelf probeert in te schakelen. Steeds van, uit jij! Ja, dus zo gaat dat, Piet. PR3DOQ, PNHZG.
Nou Roger, was gisteravond keurig netjes op tijd hoor, om half, wat was het, half elf hè?
Ja, ik heb een ding ook nagevonden, dat de DCF spullenboel heeft netjes gewerkt. Even opschrijven. Ik ben nog niet gevuld, even opschrijven.
Roger, ja, en ik heb die faal op de laatste dan, die tekstfaal, verhaal over een of andere chauffeur.